En we gaan gewoon weer verder dan met de brief aan de Galaten. Dat is het voordeel, hè, als je met zo'n brief bezig bent. Dat je niet, dat is voor mij dan het voordeel, dat je niet elke keer hoeft na te denken van waar ga ik het over hebben. Je gaat gewoon weer verder waar je gebleven was. En dat gaan we dan ook doen, ook deze ochtend, 9e studie zo te zien. In de Galatenbrief. Het 52e boek in onze Bijbel zag ik van de week. Nee, Jens komt thuis, hij had godsdienst gehad. Die zit op het voortgezet onderwijs nu. En die... Pap, ik heb nu ook godsdienst gehad. Ik zeg, oké. <okay. laughs> Zeg, vertel eens, waar ging het over? Nou, we hebben wat dingen opgezocht in de Bijbel. We moesten 10 dingen opzoeken. Ik was al 5 minuten klaar voordat de volgende klaar was, zei hij toen. enigszins arrogant. Maar dat opzoeken, hij had wel vaker dingen opgezocht, dus dat ging wel makkelijk. Ik zeg, wat heb je nog meer geleerd? Nou, dus de Bijbel heeft 66, hoe noem je dat, hoofdstukken of boeken? Ik zeg, Ik zeg, dan zal ik jou eens wat laten zien. Ik zeg, dat kan je dan volgende keer, moet je dan eens aan je godsdienstleraar laten zien. En toen pakte ik de Bijbel die jij daar hebt, Carla, die herziene Statenvertaling. Want in de oude Statenvertaling, in die van mij in ieder geval, staat het er niet bij. Maar als je dan psalmen openslaat, dan staat daar psalmen, boek 1, psalm 1 tot 41. En boek 2, 42 tot, weet ik veel, ergens in de 70. En zo heeft het boek van de psalmen 5 boeken. En ik had dat netjes met hem opgeschreven. Ik zeg 66 boeken. Ik zeg, en de psalmen, nou, al die boeken even langs gegaan, opgeschreven, laten zien. Toen zei ik van, nou, hoeveel boeken heeft de Bijbel dan? Toen maakte hij natuurlijk de eerste klassieke fout om te zeggen 71. Hij, oh nee, herstelde hij zichzelf meteen. Hij zegt 70. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, dus Gods woord heeft 70 boeken. Ik zeg, wat vind jij een mooier getal, 70 of 66? En toen zei hij gelijk 70, want ik hou van tientallen. dat is een mooi rond getal. Ik zeg, nou, ik hou ook van tientallen. Natuurlijk omdat dat... spreekt van de woorden Gods, hè? De tien geboden, de tien keer dat er staat in Genesis 1, en God zeide. Ik zeg, maar hoeveel tientallen zijn het? Hij zei, ja, 7 keer 10. Ik zeg, nou, de 7 is natuurlijk ook een geweldig getal, dat spreekt weer van de volheid. Ik zeg, dus Gods woord, de 10, is tot volheid gekomen in die 70. Ik zeg, dus ja, weet je, dat moet wel kloppen. Ik zeg, en dat... Ik zeg, dat is wel iets wat je ook aan je godsdienstleraar is, mag vertellen. Dus.
Huh?
70 is het getal van de volkeren. En ik ben toevallig Genesis met ze aan het lezen. En dat is een, ik dacht in Genesis 11. Daar worden die volkeren, 70 volkeren worden daar genoemd, zeg maar, die na de zondvloed. Tot stand kwamen, om het zo te zeggen. Dus ik zei, ja, weet je, dit kunnen we lezen, zei ik tegen de kinderen, maar het is wel allemaal namen. En ze zijn nog vrij jong, dus ze struikelen ook elke keer over die namen. Dus ik denk, dat wordt een hele lange onderneming. Toen vroeg Fem, weet jij ook echt dat het er 70 zijn? Weet je dat zeker? Ik zeg, ja, dat weet ik zeker. Ik zeg, want ik heb ze wel eens nageteld. Ik zeg, want iedereen kan wel zeggen dat het er 70 zijn. Ik zeg, maar ik heb het een keer nagerekend en het klopte. Nou, daarna vertrouwden ze dan maar op mij voor deze keer. Maar als ze wat ouder is, moeten ze dat natuurlijk ook niet meer doen. Maar ook 70 volkeren inderdaad. En, dus die 70 markeert, dat getal markeert ook de volkeren. We moeten echt naar Galaten, want voordat we... Ja. Ik heb het ook nog met ze gehad over Mara en Elim, over de 12 waterfonteinen en de 70 palmbomen. Nou, dus als je eenmaal aan die getallen begint, dan kun je hard ophalen. Maar wij gaan nu gewoon naar de Galatenbrief, het 5e hoofdstuk. Het zal wel over genade gaan dan, als we het over de 5 hebben. De vorige keer waren we dus in Galaten 4. En ik dacht, ik ga die versen niet lezen, ik ga daar gewoon eens... Ik ga ze illustreren. Want daar gaat het over Abraham. En de Galaten en de mensen die daar een andere boodschap verkondigden dan Paulus. Die gingen daar eigenlijk prat op dat ze zonen van Abraham waren. En Paulus zegt in Galaten 4, hè, ik parafraseer hem even. Hij zegt, ja, dat kan nu wel zo zijn, maar Abraham had 2 zonen. En in Galaten 4 gaat het dan over Hagar en Sara en dat wat zij voortbrachten. Dus, ik heb gewoon even een boompje gemaakt. En dat begint met Abraham. En die... Abraham had een vrouw die heette Sara. Ja, zijn de letters groot genoeg? Anders mag je altijd even wat dichterbij komen, hoor, neus op het scherm. Abraham had een vrouw en zij heette Sara. En aan Abraham en Sara was beloofd dat zij een zoon zouden krijgen, de zoon van de belofte. Nou, we weten allemaal hoe dat ging. Dat duurde maar en dat duurde maar, want God heeft de tijd. En wij mensen denken dan van, zouden we misschien God een handje moeten helpen? En dat dacht Abraham ook. Tenminste, dat dacht Sara ook in eerste instantie. En die zei, zou God misschien bedoeld hebben dat we nageslacht moeten verwekken via onze slavin? Onze Egyptische slavin. Nou, dat gebeurde dus. En Abraham had gemeenschap met Hagar. En daar kwam met een zoon uitgeboren, die heette Ismaël. Wat overigens ook een schitterende naam is, hoor. Want dat betekent God. Ja, het betekent zoiets als God heeft mij gehoord. Want ook Hagar had God gebeden om een zoon. En die kreeg ze. Alleen, het was niet de zoon van de belofte. Want de zoon van de belofte, ja, dat weten we ook allemaal. Dat was uiteindelijk Isaac. Want in Isaac zou Abrahams zaad genoemd worden. Nou, wat in Galaten 4 zet Paulus deze twee tegenover elkaar. Daarom heb ik het ook een ander kleurtje gegeven. Rood en blauw, dat is ook niet voor niets. Maar Paulus zegt, ja, jullie zijn zonen van Abraham. Dat kan wel zo wezen, maar wie is je moeder? Ben je geboren uit slavernij? Of ben je inderdaad de zoon van de belofte? En hij zet dan een aantal dingen tegenover elkaar. Hij noemt deze zaken allemaal met betrekking tot Hagar. En hij zegt dat Hagar en Sara, dat is een uitbeelding van de twee verbonden. Het oude verbond van de Sinaï. Op de Sinaï werd de wet gegeven. En wat baart... Hagar baarde Ismaël, maar wat baart het oude verbond? Nou, dat baart slavernij. Dat brengt slavernij voort. Je kan wel een zoon van Abraham zijn, maar als je stelt onder dat oude verbond, dan en tracht, probeert uit werken gerechtvaardigd worden, namelijk door het vlees, ja, dan wat dat voortbrengt is slavernij, namelijk de slavernij van de wet. En hij zegt dat is te vergelijken met het Jeruzalem, dat is een beeld ook van het Jeruzalem van nu. Namelijk het Jeruzalem levend in slavernij onder de wet. En daartegenover stelt hij de belofte, de zoon van de belofte, namelijk Isaac. En die is natuurlijk dan een uitbeelding van dat andere verbond, het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond karakteriseert is geen vlees, maar geest. We lezen ook in de profetieën van het Oude Testament, als straks het volk Israël onder dat nieuwe verbond zal leven, dan zullen ze leven uit de belofte, hè? Jeremia 31, ik zal, belooft God daar, tot 7 maal toe is het ik zal. Niets wordt er van de mens gevraagd. En er staat ook, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Mijn geest. En ja, die zoon van Abraham, die was vrij. He, die levend uit de vrijheid. En niet in slavernij onder de wet. Ja, dit is een wat lastige. Dat wordt letterlijk staat daar, dat is de hoe staat het er precies? Het opwaarts Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij. Het gaat over Sara, welke is ons aller moeder. Nou, het wordt ook, ja, ik zeg dat het wat lastig, omdat het in veel vertalingen vertaald wordt met het hemels Jeruzalem of het Jeruzalem dat boven is. Maar ik denk dat het hier gaat over, in tegenstelling tot het Jeruzalem nu dat onder de wet is, dat andere Jeruzalem dat niet op het vlees gericht is, niet op de wet, op de werken van de wet, maar opwaarts gericht, namelijk Het gelovig overblijfsel zouden wij dat wellicht noemen. Maar in ieder geval levend vanuit geloof, levend vanuit de belofte, levend vanuit de geest. Nou, dat is Galaten 4, het tweede deel dan, geïllustreerd. En dan komen we in Galaten 5. Dat eerste vers heb ik al even behandeld de vorige keer, omdat dit echt het concluderende vers is van naar aanleiding van Galaten 4. Dus eigenlijk de conclusie op Galaten 4. Voor de vrijheid maakt Christus ons vrij. Sta dan vast en laat je niet weer in het juk van slavernij vastzetten. En dus naar aanleiding van die twee zonen, naar aanleiding van de termen die Paulus daarbij noemt, zoals slavernij en vrijheid, die twee staan tegenover elkaar. De Statenvertaling heeft hier wat andere woordvolgorde. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En wordt niet weer met het juk van slavernij bevangen. Hè? En dat sta dan, ja, dat is natuurlijk de conclusie. Sta dan, naar aanleiding van het voorgaande ook. Hè? Want voor de vrijheid maakt Christus ons vrij. Niet om ons weer onder een juk van slavernij te brengen. Want in de Galatenbrief gaat het om een rechtvaardig leven. En die Judaïsten, zoals ze in 2 vers 16 is het geloof ik, worden genoemd. Die verkondigden, ja, jullie zijn nu wel gelovigen. Maar als je echt als een rechtvaardige wilt leven, ja, dan zul je ook aan de rituelen en gebruiken van de wet moeten onderwerpen. En dan zul je feestdagen moeten houden. En dan zul je je moeten laten besnijden. En Paulus zegt, nee, verder komen doe je niet door je onder de wet te plaatsen. Verder komen doe je door vast te staan. Sta dan vast. En ik heb vorige keer ook even kort aangehaald uit het hoofd. Dat doe ik nu ook. De geestelijke wapenrusting in Efeze 6. Waar gesproken wordt van die wapenrusting, van die geestelijke wapenrusting van God. En waar ook allemaal, waar een illustratie wordt gegeven van allerlei wapens. Zijn allemaal verdedigingswapens. En daar wordt ook gezegd, sta dan. Houd stand. Zodat u kunt weerstaan. Het gaat altijd over staan. Een gelovige blijft staan op die boodschap die hij ooit ontvangen heeft. Daar zou hij in blijven staan en niet verder komen tussen aanhalingstekens door wet of filosofie of wat dan ook. En want hier gaat het over wet ingelaten. Maar bijvoorbeeld in Colossenzen 2 gaat het over filosofie en ijdele verleiding. En Paulus zegt ook in Colossenzen, jullie zijn compleet, jullie zijn volmaakt, compleet gemaakt in Christus. Daar is niets aan toe te voegen. Geen filosofie, geen wet voegt daar ook maar iets aan toe. Integendeel, doet juist alleen maar afbreuk aan de boodschap. Toen was Leni hier vorige keer ook, en Cor natuurlijk. Maar Leni die haalde een voorbeeld aan uit Colossenzen 2. Ik denk, nou, die zal ik dan... toch eens even op een dia zetten. Want, nou ja, ik noemde net al Colossenzen 2, daar gaat het over, laat jullie niet meevoeren met filosofie en ijdele verleiding, want jullie zijn volmaakt in Christus. Dat is wat Paulus daar naar voren brengt. En dan zegt hij, zoals dan jullie Christus Jezus de Heer accepteren of ontvingen, wandelt in hem. Wandelt in hem. Geworteld zijnde en opgebouwd wordend in hem. En hier haalt Paulus de metafoor aan van een boom die geworteld staat en vaststaat. En omdat hij zijn wortels uitslaat en het juiste voedsel tot zich neemt, daardoor wordt hij opgebouwd. Groeit die boom. Zoiets zeg maar. He? Maar die boom, ja, die kan, omdat hij zijn wortels uit heeft geslagen en vaste grond heeft en zijn wortels diep uitslaat, zodat die boom ook voedsel en water heeft in tijden van schaarste. Ja, daardoor kan die boom groeien. Daardoor kan die takken vormen, bladeren en vrucht dragen. En de metafoor is wel leuk natuurlijk, want wat er staat is, zoals dan jullie Christus Jezus accepteren, wandelt in hem. Dus het gaat wel over de wandel, over verder komen dus, door verder te gaan. Maar dat doen we door vast te staan en geworteld te zijn. Door vast te staan, we hebben hem laten bezoeken. Het is niet eens Jos. Ja, iedereen. Nee, die komt meestal nog later. Hey, goedemorgen. Maar de metafoor is van een boom die vaststaat, die geworteld is en opgebouwd wordt, maar toch gaat het, metafoor gaat over de wandel. Maar die boom die staat natuurlijk op één plek en dat is ook juist waar het, wat in Galaten 5 vers 1 ook zien. Sta dan vast, hè, blijf daarin staan. Hier ook weer geworteld zijn, opgebouwd wordend in hem en bevestigd wordend. Hè. Bevestigd worden is vastgezet worden, niet meer van je plek komen. Eenmaal die boodschap geaccepteerd, dan blijf je daar ook in staan. In de genade van Christus, ik zal dat straks ook nog wel laten zien. Want daar ging het al over vanaf Galaten 1. Ze waren geroepen in de genade van Christus. Nou, daar zou je in staan, geworteld en opgebouwd wordend in hem en bevestigd wordend. In het geloof, vastgezet wordend. Zoals jullie werden onderwezen, ja, erin overvloedig zijnde in dankzegging. Zij hadden dat onderwezen gekregen van de Colossense, overigens niet van Paulus, meen ik, maar van Epaphras, zegt hij in hoofdstuk 1. Maar nu via deze brief natuurlijk alsnog via Paulus. Nee, dat is weer wat anders. We gaan terug naar Galaten 5 vers 1. Dus voor de vrijheid maakt Christus ons vrij, sta dan vast. He, zoals die boom, maar ook zoals die geestelijke wapenrusting in Efeze 6. Ik laat dat zien om te laten zien dat het niet zomaar even op zichzelf staat in de Galatenbrief, maar dat je dat in al Paulus' brieven tegenkomt. Sta dan vast en laat je niet weer in het juk van slavernij vastzetten, want dat is de wet, zagen we al in eerdere hoofdstukken, met name in hoofdstuk 4, waar het ging over Hagar, de slavin. Egyptische slavin zelfs. Neem waar, zie, ik Paulus zeg tegen jullie, in het geval dat jullie je laten besnijden, zal Christus jullie in niets baten. Dat ik Paulus, dat zegt hij natuurlijk niet voor niets, Paulus was de apostel van de natiën. Ik Paulus, hè, hij was de apostel die met een bediening ook voor de natie en die Galaten waren gelovigen uit de natie. Ik Paulus, hij doet hier een beroep op zijn apostelschap. Zoals hij dat al deed in hoofdstuk 1, hè, daar hebben we het over gehad. Daar zet hij uiteen dat hij geroepen was buiten de 12, buiten het land. Niet door Jezus op de aarde, maar Christus vanuit de hemel. En dat in contrast tot de 12. En hier zegt hij ook weer, ik Paulus. In hoofdstuk 2 natuurlijk, hè, waar hij de drie, Jacobus, Petrus en Johannes, de hand schudt. En zij met het evangelie van de besnijdenis en hij met het evangelie van de vooruit. Nou, daar hebben we het over gehad. Maar Paulus zegt, ik Paulus zeg tegen jullie, in het geval dat jullie je laten besnijden, zal Christus jullie niets in niets baten. Als de Statenvertaling heeft hier, dan zal Christus u niet nut zijn. Als je vertrouwt namelijk, vertrouwen stelt in eigen werken, in het vlees, ja, dan heeft Christus in de praktijk van je leven, dan heeft hij geen nut. Want dan vertrouw je op jezelf en op je eigen werk en niet op zijn werk, op wat hij gedaan heeft en doet. En dus, in het geval dat jullie je laten besnijden, daarop vertrouwt, op die werken vertrouwt, op je eigen werk, op je vlees, ja, dan zal Christus jullie in niets baten. En ik betuig weer aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Kijk, Paulus zegt hier dat als je je laat besnijden, dat is slechts een onderdeel van de wet. als je je vertrouwen daarop stelt, ja, dan zul je die hele wet moeten volbrengen. En zodra je je vertrouwen gaat stellen op je eigen werk en op de werken van de wet, als je daardoor rechtvaardig probeert te zijn, ja, dan ben je per definitie een overtreder, want je komt altijd tekort. En wat doet de wet met degene die tekort komt en die overtreedt? Nou, die veroordeelde overtreden ter dood. Dus dat is dan, waar de wet uiteindelijk toe leidt. Ik betuig weer aan ieder mens die zich laat besnijden dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Jullie, hier staat het heel duidelijk ook, hè? Jullie die jezelf in de wet rechtvaardigen, werden ontheven van Christus. Jullie vallen uit de genade. Dit zijn natuurlijk echt messcherpe woorden, hè? Als je erover nadenkt, en dat doen we nu. Maar Paulus wint er hier geen doekjes om. Hij zegt, als je zoekt door de wet gerechtvaardigd te worden, hè, dan word je ontheven van Christus. Dit woord ontheven betekent zoiets als, hier is het dan vertaald met ontheven. Als ik hierop druk, dan zie je waar het woord allemaal voorkomt. Het wordt vaak vertaald met buiten werking stellen, te niet doen. Een bekend vers, denk ik, in ons midden is deze in Korinthe 15, waar het gaat over de laatste vijand, de dood, die te niet gedaan wordt, die buiten werking gesteld wordt. Dat is dus datzelfde woord als hier in Galaten 5 vers 4 vertaald is met ontheven. Zoals Paulus in vers 2 zei, ja, dan zal Christus jullie niet baten, dan zal Christus jullie tot niet nut zijn. Staat hier, ja, dan wordt Christus voor jullie, buiten, jullie stellen Christus daardoor. Ja, op het moment dat ik zeg, denk ik, dat kan helemaal niet. Maar ja, bij wijze van spreken stellen zij daardoor Christus en zijn werk buiten werking. Natuurlijk kunnen wij het werk van Christus niet buiten werking stellen, maar voor ons persoonlijke leven, wanneer wij, en zoals die gelaten, weer op het vlees gaan vertrouwen, op eigen werken gaan vertrouwen, ja, dan val je uit die sfeer van de genade. En dat is ook het volgende wat hij zegt, jullie vallen uit de genade. Jullie vallen daarmee doordat je vertrouwen stelt op het vlees en op de werken van de wet, val je uit het gebied waar genade werkzaam is. Jullie vallen uit de genade, zegt Paulus. Dus zij stelden hun hoop op hele andere dingen dan op Christus en het werk van Christus. En daarmee deden zij voor zichzelf, laat ik het dan zomaar zeggen, de genade teniet, of zelfs Christus teniet. Zij werden ontheven van Christus. Het werk van Christus werd voor hun bij wijze van spreken teniet gedaan. Als het gaat om een rechtvaardiging, hè? Om je rechtvaardig leven namelijk. Ik heb het niet over dat hun redding daarmee teniet werd gedaan of zo. Nee, in de Galatenbrief gaat het over jezelf in de wet rechtvaardigen, namelijk rechtvaardig te leven. Kijk, ja, jullie vallen uit de genade. Vallen uit de genade is dus niet zondigen door de wet te overtreden of zo. Juist niet, hè, als je dit leest. Zij gingen juist wel onder de wet leven. En daarmee vielen ze uit de genade. Dus vallen uit de genade is niet de wet breken. Want Paulus zegt in Romeinen 5, waar de zonde toeneemt, daar is genade veel meer overvloedig. Dus vallen uit de genade is juist onder de wet stellen. En dan te bedenken dat dit geheel goed in het christendom is. Hè. Daar wordt ook de balans gezocht van de prediking tussen de prediking van wet en genade. Hè. En de een die doet een beetje meer genade. En dat vinden andere groepen weer te veel. Dus die vinden we moeten wat meer wet prediken. En daar moet een balans in gezocht worden. Nou, Paulus die veegt dat hier aan de kant. En die zet juist die twee tegenover elkaar. Wet en genade. En werken en genade. Dus zij vielen daarmee uit de genade. Ze werden ontheven van Christus. Ze vielen daarmee uit de genade. Het werk van Christus en het, ja, hoe zeg je dat? Het gebied, de sfeer van mij apart, maar dat is een wat vaag woord wellicht. Het gebied, de sfeer waar genade werkzaam is, ja, daar vielen zij buiten. Door zich weer onder die wet te stellen en op vlees te vertrouwen. Je vertrouwt dan niet meer op hem, maar, ja, maar op jezelf en het vlees. Jullie die jezelf in de wet rechtvaardigen, werden ontheven van Christus. Jullie vallen uit de genade. Want wij verwachten uit geloof in de geest de hoop van de rechtvaardigheid. Ja, dat wat wij verwachten is niet dat wat wij verwachten uit ons, dat komt niet uit onszelf door wat wij doen. Nee, wat wij verwachten is uit geloof. Hè, en het, dat is het geloof van Jezus Christus. Ook daar hebben we het over gehad, naar aanleiding van Galaten 2. Want wij verwachten uit hoe stond het er in Galaten 2? Wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken van de wet. Nou, wij verwachten uit het geloof, namelijk in de geest. Hè, geest tegenover vlees. Wij verwachten uit geloof in de geest de hoop van de rechtvaardigheid. Ja, die hoop van de rechtvaardigheid, dat is een, ik denk, kijk, God ziet ons zoals wij eens zullen zijn. Hè, daar leven wij uit. Ook daar ging het over in Galaten 2. Hè. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, zegt Paulus daar. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dan zegt hij, voor zover ik nu in het vlees leef, ja, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Dus wij leven nog wel in het vlees, maar ja, voor God telt dat al niet meer. Voor God is dat, is die oude schepping al, ja, dat vlees is al geoordeeld, dat is juridisch al weggedaan. En God ziet ons zoals wij zijn zullen, volmaakt in Christus. Maar we weten allemaal dat zijn voltooiing, zijn uiteindelijke voltooiing, hè, hoe wij zullen zijn, dat is nog niet bereikt. Hè, ten volle. Wij zullen een nieuw lichaam krijgen en we zullen levend gemaakt worden met hem. En dan, ja, dan zullen we dat bereiken. En ik denk dat moment, dat de hoop is van de rechtvaardigheid. Wij zijn nu gerechtvaardigd, hè, uit geloof, maar wij verwachten nog wel altijd iets. Wij verwachten veranderd te worden of met hem levend gemaakt te worden. En ik denk dat de hoop van de rechtvaardigheid is, waar wij ook niet alleen juridisch, maar ook feitelijk, de facto, heet dat geloof ik in juridische termen, waarin wij ook de facto rechtvaardigen zullen zijn. En tot die tijd mogen wij gewoon rekenen zoals God rekent. En elkaar ook zo zien in hem. Het is, ja, de verwachting, wij verwachten uit geloof, het is dus de verwachting van wat wij geloven. Wij verwachten uit geloof in de geest de hoop van de rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige sterkte, enige kracht. Nog vooruit, maar geloof dat door liefde inwerkt. Ja, nou ja, deze brief gaat over de besnijdenis en over het vlees en over werken. Tegenover geloof, hè, dat door liefde inwerkt. Niet het vlees heeft dus die kracht, hè, want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis, enige sterkte, enige kracht, nog vooruit. Hè, dat maakt dus niet uit, die verschillen. Maar geloof dat door liefde inwerkt. Jullie renden op ideale wijze. Hoe staat het in de Statenvertaling? Gij liept wel, jullie liepen goed. Jullie liepen goed, zegt Paulus. Wie hindert jullie om je niet door de waarheid te laten overreden? Wie hindert jullie om niet door de waarheid, je niet door de waarheid te laten overtuigen? Zij liepen goed. Dus zij, ja. Maar zij waren die andere leraren gaan volgen met een andere boodschap. En ze liepen goed en nu liepen ze niet meer goed. En Paulus stelt de retorische vraag, wie hindert jullie om je niet door de waarheid te laten overtuigen? Nou, dat waren die judaïsten dus, hè, die weer die wet predikte onder hen. Zij kenden de waarheid en zij waren ooit van die waarheid overtuigd, maar ze waren daarvan afgebracht. En daarmee ja, van de genade vervallen, uit de genade gevallen. Jullie renden op ideale wijze, jullie liepen goed. Wie hindert jullie om je niet door de waarheid te laten overreden? Die overreding is niet uit hem. Die overreding is niet uit hem die jullie roept. Die overtuiging. Want zij liepen eerst wel, ze liepen eerst goed. En die overtuiging was wel uit hem. Die overtuiging is dus niet uit hem, die overtuiging is niet uit Christus natuurlijk, dat is hem. Die jullie roept. Ja, want in Galaten 1, vers 6 is dat, daar zegt Paulus dit, dus dat, ja, daar hebben we het, dat is alweer lang geleden natuurlijk, maar daar hebben we het een aantal maanden geleden over gehad. Daar zegt Paulus, ik verwonder mij en verbazen zich dat jullie zo vlug worden overgebracht van datgene wat jullie in de genade van Christus roept tot een ander soort goed bericht, een ander evangelie. En dan zegt hij ook, dat is geen evangelie, zegt hij in het volgende vers. Maar zij waren geroepen in de genade van Christus. Daar waren zij in geroepen en daar waren zij van afgebracht. En dus van de, ja, hoe stond het er, jullie vallen uit de genade. En als jullie daar... En zij vertrouwden nu op het vlees en daarin zal Christus jullie niet baten. Dus het is heel sterk. Hè? Het is, je kunt niet een beetje in het ene gebied leven en een beetje in het andere. Paulus zegt, jullie waren daar en nu zijn jullie hier. Jullie waren thuis en nu zijn jullie heel ver van huis. Om het zo te zeggen. Ze waren echt afgebracht van de genade. Ze waren overgebracht van het een naar het ander. En Paulus die verwonderde zich dat zo vlug ook gebeurd was. Nou, naar een ander evangelie, hè, tussen aanhalingstekens, dat geen ander is. Ze waren geroepen in de genade en daarvan afgebracht. Die overtuiging is niet uit hem die jullie roept, zegt Paulus. Een klein beetje zuurdeeg doorzuurt het hele kneedsel, het hele deeg, zeggen andere vertalingen. Als je de Bijbel niet kent, dan denk je echt, wat heeft dat er nou weer mee te maken? Zuurdeeg, gaat hij het opeens over zuurdeeg hebben? Als een beeld. Zuurdeeg is natuurlijk een beeld van iets. Maar zuurdeeg is dat spul wat je... Ja, dan moet ik op mijn woorden letten, want Fred is een echte broodbakker. dat had ik helemaal niet van tevoren bedacht, maar ik zit nou jou aan te kijken. Je kunt er heel lekker brood mee bakken. Je kunt er heel lekker brood mee bakken, nee, dat weet ik. Maar dat... Ik kan ook zeggen, gelukkig is Fred, want als ik het nu verkeerd zeg, kan hij mij corrigeren. Maar zuurdeeg, gist, het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde, maar het beeld wel al in de schrift hetzelfde uit. Maar dat is als ik het goed onthouden heb, is dat een stukje brood van gisteren, hè, dus van de vorige dag, het oude. En dat verzuurt, eigenlijk is het gewoon een rottingsproces natuurlijk. En dat wordt in het deeg gedaan en daardoor blaast het deeg op. En dan wordt het een lekker brood, want wij vinden dat lekker. Hè, maar zuurdeeg is in de Bijbel, kijk wat er gebeurt met dat brood. Het volume neemt toe, maar hoe zeg je dat? De massa, het gewicht blijft...
Het staat tegenover de ongezuurde koeken natuurlijk.
Ja, het staat tegenover de ongezuurde koeken die we... die bij de uittocht uit Egypte werden gegeten.
De vaste spijs.
De vaste spijs. Ja. Maar wat het doet, Paulus zegt bijvoorbeeld tegen de Korinthiërs, jullie zijn opgeblazen. Nou, wat zuurdeeg doet is opblazen. Het blaast op. En zuurdeeg is in de schrift een uitbeelding van valse leer. En dat was ook wat er onder die gelaten natuurlijk aan de hand was. Daar werd valse leer werd daar verkondigd. En het was ook een leer die over de datum was. Want er werd daar wet gepredikt. En we hebben in Galaten. Ik haal al die hoofdstukken door elkaar, maar dat was Galaten 3. Daar hebben we gezien dat de wet een pedagoog was tot Christus. Dus Christus vervulde de wet, was het einde van de wet. Daarmee was die boodschap ook over de datum, om het zo te zeggen. Die was dus van gisteren. En daar is. Daar is in dit geval dat zuurdeeg, dat gist, een beeld van. Wat wilde ik daar nog meer over zeggen? Oh ja, de wet was sowieso een boodschap die over de datum was. Maar het werd hier ook nog eens gepredikt aan het ook nog eens misplaatst aan gelovigen uit de natiën. Terwijl die wet nooit aan de natiën is gegeven, maar slechts aan één volk, namelijk het volk Israël. Nou, Jezus, dus ik had zoveel schriftplaatsen aan kunnen halen over zuurdeesem of zuurdeeg. 1 Korinthe 5 wordt ook een hele verhandeling gegeven. Maar deze is denk ik het duidelijkst om me uit te leggen wat het uitbeeldt. Jezus nu zei tot hen, ziet en geef acht op het zuurdeeg van de Farizeeën en Sadduceeën. Dat waren die lui, die theologen waar de Heer Jezus continu mee botste. En dan zij, dat zijn de discipelen, redeneerden met elkaar, zeggend, het is omdat wij geen broden meenamen. Volgens mij is het in een andere evangelie dat je dan ook leest dat Jezus zegt van ja, jullie hebben die spijzering van die, ik meen de 5000, want er zijn er twee. Jullie hebben die spijzering meegemaakt van de 5000 en denk je nou eigenlijk dat ik me druk maak om een paar broden. He? Zijn nu redeneren met elkaar, zeggen het is omdat wij geen broden meenamen. Dan sla ik een paar zinnen over en dan staat er. Toen begrepen zij, dan begrijpen zij dat hij niet zij achtergeven op het zuurdeeg van de broden, maar op het onderwijs van de Farizeeën en Sadduceeën. Dus het onderwijs, de leren van de Sadduceeën en de Farizeeën, en elders ook nog van de Herodianen. Er zullen best nog meer groepen geweest zijn in die tijd. Daar is dat zuurdeeg, is daar een beeld van. Dus de leer, het onderwijs en dus ook die valse leer. Die hier in Galatië werd verkondigd. En Paulus zegt, ja, dat kleine beetje zuurdeeg. Dus ook al is het maar een klein beetje. Klein beetje, van ja, klein, we hoeven niet veel te doen, maar al is het maar een klein beetje. Nou, Paulus zegt, een klein beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Gebakken lucht, ja, dat is ook een goeie. Opgeblazen, gebakken lucht, ja, het is allemaal niets. En het leidt tot niets. Maar kijk, het punt natuurlijk is met iets wat opgeblazen wordt. Het lijkt wel wat als je niet goed kijkt. Maar het stelt niet voor. Dat is natuurlijk het gevaar. En als ik het dan. Kijk, hier ging het over heidenen, geloof ik uit de natie, die gejudaïseerd werden, verjoodst. Maar in het christendom kennen we natuurlijk ook allerlei rituelen die net een beetje anders. Die net een beetje veranderd zijn en ingevoerd zijn in het christendom. Nou, daar hebben we het al eerder over gehad. Hè? De doop in plaats van de besnijdenis. De christelijke feestdagen in plaats van de Joodse. Nou, enzovoort. Maar het is allemaal zuurdeeg. Als je daar je vertrouwen op stelt. En Paulus noemt het in een van de Timotheusbrieven. Het heeft een schijn van godsvrucht. Het lijkt erop, maar het is zuurdeeg. Het lijkt wat, maar. Als je erin prikt, dan ploft het ook uit elkaar als een ballon. Boom. En daarom komen wij ook bij elkaar. En ja, wijzen wij elkaar op het woord van God, zodat wij dat zwaard hebben. Waar we uit de geestelijke wapenrusting, waarmee we dan die ballonnetjes ook gaan kunnen doorprikken. Die opgeblazen dingen. Een klein beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Maar ik heb vertrouwen in jullie, zegt Paulus, en in de Heer dat jullie niet andersgezind zullen zijn. Maar wie jullie verontrust zal het oordeel dragen, wie hij ook is. Ja, Paulus die blijft toch altijd vrij positief, hè, in zijn brief. Hij zegt, ik heb vertrouwen in jullie. Ik heb vertrouwen in de Heer dan. Hè, zegt hij. Dat zet hij erachter. Ik heb vertrouwen in jullie, in de Heer, dat jullie niet andersgezind zullen zijn. Maar wie jullie verontrust, zal het oordeel dragen, wie hij ook is. Hij is onze Heer, hij is onze eigenaar. En hij is ook degene die ons denken verandert. En waar nodig ons ook recht zet. Want dat is het als hij oordeelt. Hè, dat is een kwestie van recht zetten. Wie jullie verontrust, wie jullie ontroert, zegt de Statenvertaling, hè, in beroering brengt. En want zij stonden vast, dat is ook Paulus' oproep, sta dan vast, houd stand. Maar zij werden beroerd, ze werden in beweging gebracht, verontrust. En die zal het oordeel dragen. Ik weet niet met wat voor bril jullie zo'n woord lezen, oordeel.
Beoordeling.
Ja.
Straf.
Nee. Straf, dat is natuurlijk wat... Ja, wat in de religieuze wereld gepreekt wordt. Oordeel, dat is zwart. Of dat is hel en verdoemenis. Hij zal het oordeel dragen. Maar dit Griekse woordje... krima. Krim, kennen wij nog, hè. Zijn een aantal Griekse woorden, ik had ze opgeschreven, dacht ik. Krima, criterion, krino, dat zijn allemaal woorden die met oordelen vertaald worden, veroordelen, beoordelen. Maar wij herkennen ons woordje kritiek daar ook nog in. Hè? Krino, kritiek, krima, criterion, kwam ik ook nog tegen. Maar wat de mens doet, zal onder Gods kritiek worden geplaatst. Als ik het zo zeg, dan denk ik dat ik daarmee ook wel benader wat er precies zal gebeuren. De waarheid zal aan het licht worden gebracht. Dus wat een mens doet, dat zal Gods kritiek moeten doorstaan. En God zal dat onder zijn kritiek brengen en daarmee zal hij de dingen rechtzetten. Alles zal kritisch bekeken worden. Romeinen 2 gaat daar bijvoorbeeld over. En ja, inderdaad, er staat ook in Romeinen 2, verdrukking en benauwdheid komen over elke ziel die het kwade bewerkt. Ja, als je in het licht van je schepper gaat zien wat je allemaal uitgevreten hebt, om het zo te zeggen, dan word je wel even benauwd. Nou, dat zal allemaal aan het licht komen, ook zoiets, het licht, de schijnwerpen zal erop gezet worden. En God brengt dan ook in crisis, want dat is weer een ander woord wat daar verband mee houdt natuurlijk, hè. En zijn oordelen, ja, dat is. Dat hij brengt in crisis. En hij brengt zijn kritiek. En de waarheid zal aan het licht komen. Dingen worden rechtgezet. Ja, en dat zal voor die judaïsten, hè, degene die hen verontrusten, wie jullie verontrust, die zal dat oordeel dragen. Wie hij ook is. Dat betekent niet dat ze in een hel komen, in een eindeloze hellestraf of zo. Nee. Dat wat zij daar deden onder de Galaten, ja, dat zal aan het licht gebracht worden. Ja, nou, dat is natuurlijk een heel uitgebreid onderwerp. We zouden het over de grote witte troon kunnen hebben, over Romeinen 2, waar dat wat verder uiteen wordt gezet. Maar het lijkt me niet helemaal het juiste moment in de juiste plaats om dat te doen. Maar dat doen we wellicht nog eens. Ja, ik denk dat we hier maar even moeten pauzeren. En dan na de pauze verder gaan bij vers 11.